Welkom bij een nieuwe uitgebreide analyse in onze serie. Vandaag pakken we een heel bijzondere deep dive op. We duiken namelijk in dossier Trump 2015 tot 2029. En dan specifiek hoofdstuk 19.
Ja, en dat gaat dus over macht, leiderschap en eigenlijk de complete psychologie achter onze politiek.
Precies. We gaan proberen te ontleden waarom we nou eigenlijk massaal achter bepaalde leiders aanlopen. Maar voordat we in die diepte springen, wil ik even heel duidelijk maken aan jou als luisteraar. We behandelen hier natuurlijk een extreem politiek beladen tijdperk.
Zeker weten, ja.
Dus dit is echt een belangrijke disclaimer. We kiezen hier absoluut geen politieke kant. Geen links, geen rechts. We onderschrijven de standpunten uit het dossier ook niet per se.
Nee, we kijken puur naar de tekst.
Ja, we rapporteren gewoon objectief wat de bronnen zeggen. Om samen met jou die dieperliggende psychologische mechanismen bloot te leggen. Want politiek wordt vaak zo makkelijk gereduceerd tot droge wetten of de economie, hè?
Terwijl het eigenlijk pure emotie is.
Ja, exact. Emoties, groepsidentiteit, onze evolutie. En dat brengt ons meteen bij de kern.
Ja, want wat hier fascinerend is, is dat we eigenlijk helemaal terug moeten naar onze oorsprong als sociaal wezen. Paragraaf 19.1 noemt dat heel mooi. Als je de moderne politiek wil snappen, moet je beseffen dat we nog steeds gewoon groepsdieren zijn.
Gewoon apen met smartphones, zeg maar.
Haha, nou ja, eigenlijk wel. Kijk, voor de vroege mens hing overleven volledig af van de groep. Buiten de groep was je simpelweg een prooi.
Je ging gewoon dood.
Precies. Binnen die groep had je structuur nodig. Dus leiders, volgers, gedeelde regels. En in tijden van stabiliteit, en dat zien we in de moderne tijd ook, dan accepteren we best complexe systemen en genuanceerde bureaucratie.
Omdat het veilig voelt.
Ja, maar zodra er onzekerheid ontstaat, economisch of geopolitiek, dan breekt er paniek uit in dat oerbrein. Dan zoeken we opeens naar pure bescherming en de meest simpele antwoorden.
Oké, laten we dit even uitpakken. Stel je voor, we zijn met een hele groep wandelaars verdwaald in een uitgestrekt pikkendonker bos.
Doodeen, ja.
Paniek slaat toe, je hoort allemaal geluiden. Ga je in zo'n crisissituatie rustig zitten polderen met degene die een super gedetailleerde kaart heeft, maar die wel stamelt van, jongens, ik weet het eigenlijk ook even niet zeker.
Nee, daar heb je op dat moment nul geduld voor.
Precies, of loop je blindelings achter diegene aan die een enorme zaklamp aanzet, naar een willekeurig pad wijst en roept, ik weet de weg, volg mij.
Ja, je kiest 100% voor die zaklamp.
Is dat het? Lopen we in tijden van crisis achter de grootste zaklamp aan, ongeacht of die de juiste weg weet?
Absoluut. Het gaat op dat moment namelijk helemaal niet om het hebben van objectief gelijk. Het gaat erom dat die ondraaglijke onzekerheid wordt weggenomen.
Oh, wauw.
Ja, en dat verklaart waarom bepaalde politieke slogans in dat tijdperk zo ongelooflijk goed werkten. Denk aan America First of het Britse Take Back Control.
Of Make America Great Again natuurlijk.
Exact. Dat zijn psychologisch gezien meesterwerkjes. Want ze vertalen gigantisch complexe, onvatbare internationale problemen naar één simpel, heel geruststellend verhaaltje voor de kiezer.
Ze zeggen eigenlijk, jij hoeft de wereldwijde toeleveringsketens niet te snappen. Ik los het voor je op.
Ja, het biedt de ultieme illusie van controle. En de motor daaronder, dat zegt het dossier in sectie 19.3 heel scherp, dat zijn fundamentele emoties.
En dan hebben we het vooral over angst en hoop, toch?
Precies. Kiezers worden onbewust gedreven door drie vragen. Ben ik veilig? Heeft mijn gezin een toekomst? En verlies ik wat voor mij belangrijk is?
En als het antwoord daarop ja is, dan schiet de angst erin.
Gelijk.
Maar wacht even. Hier wil ik wel even advocaat van de duivel spelen. Want angst wordt in politieke analyses heel vaak afgedaan als een soort goedkoop trucje.
Een manipulatietactiek.
Ja, precies. Van die populisten spelen in op de onderbuik, dat idee. Maar vanuit die evolutie bekeken, is angst niet gewoon een keihard broodnodig waarschuwingssysteem dat aangeeft dat er echt structureel iets mis is.
Dat is een hele scherpe waarneming. Als we dit in het grotere plaatje zien, zegt de bron inderdaad precies dat. Angst is niet per se een of andere kunstmatige illusie. Het is een functionele reactie.
Als jij je baan verliest door globalisering, dan is die dreiging ook gewoon reëel.
Zeker. Het waarschuwt dat het huidige systeem simpelweg niet meer voor je werkt. Een succesvolle leider pikt dat signaal op en legitimeert die onvrede. Dus het is niet altijd negatief of manipulatief bedoeld.
Maar je kunt er niet eeuwig op teren, toch?
Nee, klopt. Angst alleen is echt niet genoeg. Mensen rennen in paniek rond als het huis in brand staat, maar je moet ze ook vertellen waar ze naartoe moeten.
Dus daar komt de hoop om de hoek kijken.
Ja. Elke succesvolle beweging combineert meedogenloze kritiek op het heden, de angst, met een soort, ja, heel aantrekkelijk toekomstbeeld, de hoop. Mensen stemmen namelijk bijna nooit puur en alleen tegen iets.
Je moet ergens voor kunnen stemmen.
Precies. Je moet zeggen, het is een chaos, het is hun schuld, maar volg mij en we bouwen een prachtig nieuw kasteel.
En wie mag er dan in dat kasteel? Want dat raakt aan dat hele stuk over identiteit, sectie 19.5 geloof ik. Dat vond ik misschien wel de grootste eye-opener van dit hele dossier.
Ja, de verschuiving van beleid naar identiteit.
Ja. Want decennia lang was politiek toch vooral een wat saaie discussie over of we de wegenbelasting wel of niet moesten verhogen.
Een administratief debat eigenlijk.
Ja, maar in die periode van 2015 tot 2029 werd het veel meer een onderdeel van wie je bent. Je opleiding, je regio, je cultuur.
Alles werd politiek. Naar welke supermarkt je ging, of je vlees at, in wat voor auto je reed.
En hier wordt het dus echt interessant. Want als politiek jouw identiteit wordt, in plaats van een financiële spreadsheet, dan is een compromis sluiten toch opeens volstrekt onmogelijk.
Dat is de nagel op de kop.
Want water bij de wijn doen over een belastingregel is tot daaraan toe. Maar water bij de wijn doen over wie jij in de kern bent, dat voelt als, nou ja, als een persoonlijke aanval.
Het voelt voor je brein letterlijk als een fysieke bedreiging. Je amygdala schiet in de alarmstand, alsof er een roofdier voor je staat. En als je dat beseft, dat snap je ook opeens de enorme explosieve kracht van het populisme uit die tijd.
Want dat sluit daar perfect op aan.
Ja, kijk, paragraaf 19.7 legt uit dat populisme in de kern geen afgebakende ideologie is, zoals socialisme. Het is een psychologische benadering. Het hele frame is simpelweg het pure volk tegenover de corrupte elite.
Wij tegen zij.
Ja. En dat is onweerstaanbaar voor mensen die zich ongehoord of genegeerd voelen. Het creëert een wij-gevoel, het geeft zekerheid en het wijst een hele duidelijke vijand aan, de elite.
Maar over die elite, hè? We leven, of in ieder geval toen ook, in een tijd met smartphones. We hebben toegang tot alle feiten, rapporten en data van de hele wereld gewoon in onze broekzak.
Ja, alles is met één klik te vinden.
Waarom werken feiten dan niet? Als die zogenaamde elite met een heel mooi rapport bewijst dat de economie groeit, waarom landt dat niet? Is pure feiten aandragen in zo'n identiteitsdiscussie eigenlijk alsof je met een meetlint probeert te bewijzen hoe ontzettend lekker een maaltijd smaakt?
Haha, dat is echt een briljante vergelijking. Ja, je gebruikt gewoon volledig het verkeerde instrument voor de situatie.
Een meetlint op een bord spaghetti, zeg maar.
Ja, het slaat nergens op. En dat komt door hoe ons brein werkt. Het dossier heeft het hier uitgebreid over bevestigingsvooroordeel en cognitieve dissonantie.
Wat betekent dat in de praktijk?
Nou, wij mensen denken heel graag dat ons brein een soort objectieve zoekmachine is. Maar dat is het niet. Het is een verdedigingsmechanisme voor onze identiteit. Twee mensen kunnen in die tijd precies dezelfde grafiek zien en totaal andere conclusies trekken.
Gewoon omdat hun brein de feiten die niet passen weggooit.
Ja. Als iets tegen jouw wereldbeeld ingaat, ervaar je cognitieve dissonantie. Dat is echt fysiek onprettig. Dus je brein zegt razendsnel, dit rapport is gemanipuleerd of de bron is partijdig.
En als het wel in je straatje past?
Dan krijg je een stoot dopamine. Heerlijk. Je voelt je bevestigd in je eigen gelijk.
Bizar eigenlijk hoe we onszelf voor de gek houden. En dat brengt ons natuurlijk bij de olifant in de kamer van dit dossier. Donald Trump. En de rol van charismatisch leiderschap in paragraaf 19.6.
Ja, want charisma betekent in deze politieke psychologie niet per se dat je nobele of goede ideeën hebt.
Wat dan wel?
Het is de pure capaciteit om de zuurstof uit de kamer te zuigen. Om alle aandacht op te eisen. Donald Trump was wat dat betreft een meesterbrein in het bespelen van emoties.
En het boeide hem niet of dat nou boosheid of vreugde was, toch?
Helemaal niet. Zelfs zijn grootste tegenstanders waren er de hele dag mee bezig. Hij lokte voortdurend reacties uit.
Iedereen danste eigenlijk op zijn melodie.
Exact. En hier komt sectie 19.8 bij kijken. En dat is cruciaal. Dit fenomeen was nooit zo ontploft zonder sociale media.
Want die algoritmes gooiden natuurlijk olie op dat vuur.
Precies.
De mens is in die 15 jaar echt niet opeens biologisch veranderd. Wat er veranderde, was het systeem van communiceren.
Omdat die platforms, die wilden gewoon dat we bleven kijken en klikken.
Ja, engagement is geld. En wat genereert de meeste kliks? Niet een droog genuanceerd stuk over belastingen. Nee, het is verrassing, shock en bovenal woede. Woede werkt als een tierenlier.
Dus in plaats van dat we als maatschappij kalmeerden, werden we continu blootgesteld aan de meest extreme meningen, omdat dat beter verkocht.
Ja, het algoritme beloont de uiterste. En dat zuigt dat hele politieke midden vacuüm.
Oké, dus wat betekent dit allemaal? Als we kijken naar al die emoties, die algoritmes, dat tribale wij tegen zij, waar eindigt dit dan? Want dit klinkt alsof de boel elk moment uit elkaar kan klappen.
Dat is ook het gevaarlijke. Al deze factoren vreten langzaam aan één cruciaal element van onze samenleving. En dat is vertrouwen. Paragraaf 19.10 is daar heel duidelijk over.
Vertrouwen als basis van alles.
Vertrouwen is het onzichtbare, uiterst kwetsbare cement van een democratie. We accepteren dat we geregeerd worden door mensen op wie we niet gestemd hebben. We betalen belasting. Waarom? Omdat we geloven in de instituties en verkiezingen.
Maar als een leider of algoritme dat vertrouwen constant ondermijnt.
Dan ontstaat er ruimte voor extreme polarisatie. Vooral tijdens grote crisis, zie 19.12. Als het vertrouwen weg is op het moment dat mensen juist snakken naar stabiliteit, dan zoekt men dekking bij de eigen radicale bubbel.
Wauw. Is er dan überhaupt een oplossing volgens de bronnen? Want feiten werken dus niet. Dat meetlint hebben we al weggegooid.
Ja, de oplossing is ironisch genoeg om die psychologie juist wel te omarmen. Paragraaf 19.11 noemt de kracht van verhalen.
Narratieven?
Ja, mensen denken niet in Excel-sheets. Ze denken in verhalen. Een betekenisvol verhaal over verleden, heden en toekomst wint het altijd van een puur cijfermatige presentatie. Je moet emotie beantwoorden met een beter verhaal. Niet met droge statistieken.
We komen een beetje aan het einde van dit hoofdstuk. Als we dit nou allemaal op een rijtje zetten. Hè? We dachten altijd dat politiek gewoon een nette strijd was om de allerbeste ideeën.
Een soort universitair debat, ja?
Ja, maar deze bronnen leren ons dat het veel meer een oeroude strijd is. Een strijd om vertrouwen, identiteit en pure betekenis. Wat die periode van 2015 tot 2029 zo ontzettend explosief maakte, was niet dat wij als mensen veranderden. Het was gewoon de enorme snelheid waarmee onze oeroude, diepste angsten opeens via gigantische digitale megafoons werden verspreid.
Een perfecte storm eigenlijk.
Precies.
En dat brengt me bij een fundamentele gedachte uit het dossier. Echt eentje om vanavond eens rustig over na te denken.
Oh, kom maar op.
Kijk eens naar de leiders of de opiniemakers die er zelf volgt. Volg je hen nou echt omdat zij objectief gezien de allerbeste doorgerekende oplossingen bieden?
Dat hoop je wel, natuurlijk.
Ja, dat hopen we allemaal. Of volg je hen stiekem omdat zij gewoon heel naadloos aansluiten bij jouw eigen diepmenselijke behoefte aan zekerheid en groepsidentiteit? Het antwoord is vaak confronterender dan je denkt.
Oef. Dat is echt een hele stevige spiegel die je daarvoor houdt. En met die gedachte gaan we dit hoofdstuk helaas alweer afsluiten. Enorm bedankt voor je tijd en inzichten weer.
Heel erg graag gedaan.
En tegen jou als luisteraar zeg ik bedankt voor het aanhaken, maar hou je vast, want in onze volgende deep dive gaan we nog een stap verder. We duiken dan in hoofdstuk 20, de erfenis van het Trump-tijdperk.
Ja, dat wordt heftig.
Want toen het allemaal begon in 2015, dacht echt bijna iedereen dat het een tijdelijke grap was. Hoe kon zoiets uitgroeien tot een fenomeen dat wereldwijde discussies over migratie, over globalisering en zelfs de democratie zelf voorgoed veranderde?
En hoe de geschiedenis erover oordeelt natuurlijk.
Exact. Dat bespreken we allemaal de volgende keer. We hopen je dan weer te zien, te horen. Tot dan.